Ik ga met Paulien bidden.
Nou, ik krijg hem nog niet aan, dus als ik even hulp mag...
Blijf ik hier staan? Kan ook.
En de geluidsdienst erbij, ja.
Ja, ik ga bidden. Heer in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we vandaag het feest van Pasen mogen vieren. We hebben zulke prachtige woorden gezongen. Heer, u bent de levende. Opgestaan uit de dood. Heer, dank u wel voor uw lijden en sterven voor ons. En geweldig dat we vandaag het paasfeest mogen vieren met elkaar. Heer, ik bid u voor Paulien. Zegen Paulien, zegen de woorden die zij spreekt. Heer, u spreekt door Paulien heen. Dat geloven we. En wilt u ons open oren geven om uw woord te horen. Open hart te geven om ons hart brandend te krijgen. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
Oké, hij staat aan, maar oké, daar komt hij. Yes. Goedemorgen allemaal. Nou, daar zijn we dan met Pasen. Een van de grootste hoogtepunten in de menselijke geschiedenis en de geschiedenis van God met de mens. En een ontzettend groot onderwerp om over te mogen spreken vanmorgen. Ik vind het een eer dat jullie dat aandurven met mij. Dankjewel, Corianne en anderen. En ja, ik heb daar ook best veel voor gebeden en over gedacht en ook mee geworsteld. Omdat het zoiets groots is en zoiets onvoorstelbaars. Het is eigenlijk een wonder dat wij hier vandaag allemaal zitten. Het feit dat wij hier zitten is een bewijs van Jezus' opstanding. Want wie gelooft zo'n verhaal nu, 2000 jaar later nog, van iemand die gestorven is en verschenen is aan een aantal mensen. En toch zitten wij hier vandaag. Hoe bijzonder is dat? En daar heb ik echt bij stilgestaan. Ik vind Pasen het mooiste feest, het meest prachtige wat er is. En ja, ik zie het als een aardbeving. De opstanding van Jezus was een aardbeving in deze wereld. Niet alleen in de fysieke wereld werd de aarde ook echt geschud, maar ook in de geestelijke wereld, in de relatie tussen God en mens. En daarom wilde ik nog even stilstaan bij wat gebeurde er nou toch rondom Pasen, want daarom zijn we hier vandaag, om dat weer te vieren en te denken. Het was zo'n dramatisch gebeuren. Op het moment dat Jezus stierf, scheurde in de tempel het voorhangsel van boven naar beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden. En daar kun je zo overheen lezen, zo'n tekstje. Dat voorhangsel was het symbool van de scheiding tussen God en mens. En het werd doorgescheurd van boven naar beneden. Het moet huge geweest zijn, heel groot, want die tempel was enorm in die tijd van Herodes. En dat was geen kleinigheidje. Dat was echt een symbool voor nu is er een nieuwe weg naar Gods tegenwoordigheid. Door de dood van Jezus kunnen we nu allemaal naar hem toe gaan. De graven werden geopend, er was een aardbeving, de rotsen scheurden en die graven gingen open. En er verschenen mensen die al gestorven waren in hun opgewekte stand, zeg maar, in status, in hun nieuwe opstandingskracht, verschenen aan de mensen in Jeruzalem. 3 uur lang was het donker daarvoor. 3 uur lang was Jeruzalem en die hele regio in een zonsverduistering gehuld. Nou, wij kennen een zonsverduistering van misschien 1 minuutje. Maar moet je voorstellen, 3 uur pik en pik donker. Wat een enormiteit. En in wezen zei de schepping, zei God ook daarmee door de schepping, dat er iets heel belangrijks gebeurde. Het was het begin van een nieuwe eeuw, een nieuw eschaton. Het waren eschatologische tekenen van een nieuwe tijd. En veel gelovigen werden door die kracht die door de aarde heen schudde, door die kracht van de Heer Jezus wakker geschud uit de dood. Hoe bijzonder is dat? En ze verschenen na Jezus' opstanding, dus na de opstanding in Jeruzalem, aan een groot aantal mensenstaten. Niet een paar, maar echt velen. Dus moeten we denken aan honderden mensen, misschien wel duizenden. Ze werden zichtbaar. En zijn later weer verdwenen, want ze zijn niet in het leven gebleven. Ze zijn weer teruggegaan naar de Heer. De impact van de opstanding wil ik daarom nog even samenvatten met deze geweldige gebeurtenis. De kloof die geslagen was door de zonde van Adam en de hele mensheid tussen God en de mens werd in één klap overbrugd door Jezus' offer. Zijn opstanding was het levende bewijs dat God zijn offer had aangenomen. Er staat in Romeinen 4, hij werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Als God dat zoenoffer van Jezus niet goed had kunnen keuren, als het niet voldoende was geweest, was hij ook niet opgestaan uit de dood. Was hij in die zonde gebleven. Maar het was het stempel van goedkeuring, waardoor God kon zeggen, en nu is het volbracht. Nu is het gedaan. Nu mag jij opstaan. En wij met hem. Dus het feit dat Jezus opgestaan is, is ook een teken van onze rechtvaardiging. Wij mogen met hem gerechtvaardigd worden. Hij overwon ten tweede alle machten en krachten. Deze twee dingen zijn ontzettend belangrijk. Zijn verzoening van de zonde en hij overwon alle machten en krachten. Daar ga ik straks nog meer over hebben na het verhaal van de Emmersgangers. Door het sterven van Christus werden de machten van de duisternis onttroond. Ik lees even. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Heeft hen openlijk te schande gemaakt. En in Christus over die machten getriomfeerd. Dus die machten die achter Herodes, Pilatus, alle lelijke mensen die Jezus kruisigde, triomfeerden. Die werden onttroond. De machten die achter die overheden zaten, die werden onttroond. God was uit op iets veel groters dan het omverwerpen van het Romeinse Rijk, wat uiteindelijk trouwens toch gebeurd is door de liefde van Christus. Maar hij was uit op een langere termijn plan, namelijk om die krachten en machten, die lelijkheid, die gemeenheid, het kwaad, wat achter Pilatus, Herodes en de Joodse religieuze leiders zat, te verbreken. Nou, dit wil ik even als een inleiding neerzetten voordat wij gaan praten over de Emmersgangers, want het is natuurlijk een verhaal vol van twijfel, onzekerheid, bibberen, bang, ontmoedigd. En die gevoelens kennen we allemaal. En mijn grote vraag was, ik vond het mooi dat dit thema aangereikt werd. Hoe is het toch mogelijk, als je zo dicht bij Jezus hebt gestaan, alles mee hebt gemaakt, al zijn woorden hebt gehoord en het dan nog kunt missen? Je staat naast de grootste gebeurtenis in de wereld en je ziet het niet. En dat gebeurt ons dus ook. Dat laat maar zien hoe groot ook het mysterie is van de opstanding. Hoe geweldig, maar ook ja, hoe kwetsbaar soms. Dus ik wil graag met jullie lezen over de Emmausreizigers. Het is al aangeraakt in het drama, in de muziek. Wij kunnen ons net zo voelen als die Emmausreizigers. Ons leven is een levensreis. En we reizen met twijfels, met allerlei vragen die zij ook hadden. Dus ik lees met jullie door Lucas 24 vanaf vers 13. Laatste hoofdstuk van Lucas. Voor wie wil, je kunt de Bijbel erbij pakken, maar je mag ook meelezen met de overhead. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heette en 60 stadien van Jeruzalem verwijderd ligt. Dat is dus 11 kilometer, zoals we net gehoord hebben. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Ze waren duidelijk in de war. Ze waren ontsteld, teleurgesteld, verdrietig. En wat mij opvalt is dat God zoveel aandurft met deze vrienden van Jezus, maar ook met ons. Ik denk wel eens, Heer, mag van mij al een tandje minder. Ik ben een gevoelig mens en ik ben niet zo stabiel als ik zou willen zijn. En dan laat u ook nog eens allemaal dingen toe die ik echt heel eng vind en moeilijk en lastig of verdrietig of zwaar. Wat durft God veel met ons aan? Wat durfde hij veel met die discipelen aan? Die gingen door een rollercoaster. Je kunt zeggen een posttraumatische stressstoornis hadden die mensen. Daar zou je nu voor behandeld moeten worden in therapie. PTSS heet dat. Posttraumatische stress. Ze waren helemaal de weg kwijt. Ze waren echt emotioneel geschud en geschokt. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Nou, dat is dus het mooie nieuws. Als wij zo in de war zijn, als we beschadigd zijn door het leven, als we geschokt zijn, dan mogen we weten dat Jezus naast ons loopt. En ze herkennen hem daardoor niet. Onze blik kan ook zo vertroebeld zijn zoals die van de Emmersgangers, zodat ze hem niet herkenden en ook wij niet. Ook bij andere gelegenheden werd Jezus niet herkend. Toen hij verscheen bij Maria Magdala aan het graf en later bij de discipelen. Eerst snapten ze er niks van. En er staat hier ook dat God eigenlijk hun ogen vasthield in de grondtekst, zodat ze het ook nog niet konden zien. Dus kennelijk wilde God eerst iets anders wat ze zouden ontdekken en begrijpen voordat ze het zouden zien. En wat wilde hij, en dit is voor ons ook heel belangrijk, hij wilde door middel van zijn woord uitleggen hoe de zaak in de steel zat. En dat zijn woord absoluut betrouwbaar is. En dat zijn woord het fundament is waar we ons leven op mogen bouwen. En niet onze gevoelens. En zelfs niet hele geweldige gebeurtenissen die er komen. Het moet al kloppen met het woord van God. En hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. En zeiden, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er gebeurd is? Dus Jezus ziet, wordt gezien als een vreemdeling, als een pelgrim die naar Jeruzalem is geweest en die niks had gehoord. En hieruit blijkt dat dus eigenlijk de hele stad Jeruzalem op de hoogte was van wat daar allemaal gebeurd was. Iedereen had het over die Jezus. Iedereen had het over die kruisiging en over die rumors van verhalen van opstanding. Er was ontzettend veel reuring in de stad hierna. Maar Jezus hield zich dus van de domme en zei, wat dan? En ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Weet u dat dan niet? Maar Jezus bleef incognito, hij bleef zich verstoppen als het ware, om het hele verhaal uit hun mond te horen. Dit is ook een heel mooi principe als je erover nadenkt. Ga ik het straks nog over hebben. Hij wilde het allemaal weten. Onze hoge priesters en leiders hebben hem te dood laten veroordelen, laten kruisigen. We leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds het gebeurd is. En bovendien hebben enkele vrouwen het ons middels in verwarring gebracht. En toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De woorden buitelden over de Heer Jezus heen. En de engelen zeiden ook dat hij leeft. En een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen het hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Helemaal in de war. Helemaal in de stress. Ze waren in de war geraakt van de vrouwen die heel goed nieuws hadden gebracht kennelijk. Maar ze snapten het niet. Het is niet voor het eerst dat mannen in de war raken van vrouwen die iets vertellen. Nou, het is weer echt een inkopper, hè? Maar goed. Vrouwen zijn mysterieuze wezens, dat is gewoon zo. Die hebben wat. Als het gaat over het geloof, is het zo bijzonder dat vrouwen inderdaad vaak eerder de bovennatuurlijke dimensie pakken. Wat meer met de ogen van het hart kijken dan met het cognitieve verstand en daardoor eerder dingen pakken. En in dit geval was Jezus voor het eerst verschenen aan een vrouw, wat in die tijd natuurlijk heel bijzonder is. Omdat vrouwen niet serieus genomen werden in die tijd. Het was het dieptepunt ook voor de vrouw in de geschiedenis. Ze mochten niet getuigen in een rechtszaak, want hun woord werd niet als betrouwbaar gezien. Vrouwen waren gewoon het putje van die tijd. Dus dat de Heer Jezus voor het eerst naar een vrouw komt en zegt, hier ben ik, dat was zo bijzonder. Maar goed, even terugspoelen. Wat was er gebeurd? Maria van Magdala had aan de discipelen verteld, het graf is leeg. Nou, de discipelen, Petrus, Johannes, kwamen naar het graf om te kijken. En die zagen inderdaad, ja, het graf is leeg, er is niemand. En de discipelen gingen weer terug in verwarring. Maar Maria bleef plakken, die bleef daar hangen bij dat graf. En die was zo verdrietig en zo ontroerd, dus die huilde. En terwijl zij daar nog rond bleef hangen, kwam de Heer Jezus en vertelde, Maria, ik ben het. Ik ben de opgestane Heer. Ik ben opgestaan. Vervolgens rent Maria weer naar de discipelen en zegt, ik heb hem gezien, ik heb hem gezien. Hij is opgestaan, hij is er echt. En ik denk dat die Emmersgangers dat laatste stukje gewoon gemist hebben. Als ze het al geloofd hadden. Dus er was een heleboel ruis op de lijn. Er was een heleboel verwarring. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Nou, dit is dus heel cruciaal. De Heer Jezus wilde dat ze begrepen dat wat er gebeurd was, de vervulling was van die eeuwenlange belofte in Gods woord. En dat het helemaal klopte met de hele lijn van Gods geschiedenis met de mens. Van duizenden jaren. De hele schepping had hierop zitten wachten. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna legde hij dus uit. Daarna verklaarde hij hun wat er in de schrift over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Dus Jezus nam ze mee vanaf de eerste boeken van het Oude Testament, van Mozes, tot en met de psalmen, de profeten, en liet zien dat hij die profeet was, die zou komen zoals Mozes. Dat hij die leidende knecht was, waar Jesaja het over had, Jesaja 53. Dat hij die zoon van David was, waar David het over had in de psalmen. Dat hij die zoon des mensen was, waar Daniel het over had. Er wordt voortdurend over gesproken in het Oude Testament. En het leidt allemaal naar dit bijzondere hoogtepunt in de geschiedenis van God met de mens. En hij legde ze het allemaal heel geduldig uit. Ze hadden nog niks door. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen met ze. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. En hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel lag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Ook weer zo bijzonder. Hè? Op het moment dat ze Jezus herkennen, verdwijnt hij. Hoe lastig is dat? We zouden willen dat hij dan wat langer bleef. We zouden willen dat we hem nog wat meer vast konden pakken. Hoe wonderlijk is dat toch? Ik zou wel willen dat de Heer hier vandaag zo zichtbaar in ons midden even binnenkwam lopen. Zou het geweldig zijn? En toch vindt hij het geweldig als we geloven dat hij er is, ook als we hem niet zien. Dat we geloven dat zijn woord waar is en dat alles daarin gesproken is over hem, tot op de dag van vandaag. En dat we vertrouwen op zijn aanwezigheid, ook als hij niet zichtbaar aanwezig is. Oké. Daarop zeiden ze als laatste tegen elkaar, brandde ons hart niet, toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen. En die zeiden tegen hen, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. Dus inmiddels hadden die discipelen het ook door. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Dus er komen steeds meer verhalen van Jezus' opstanding bij elkaar. Dus we zien uit dit verhaal mensen die zo dicht bij Jezus hebben gestaan. En ook wij kunnen momenten hebben gehad in ons leven dat we zo dicht bij hem hebben gestaan. Ik denk, yes, ik weet het, nu weet ik het voor altijd. Yes! En dan weer momenten die denkt, ik weet het helemaal niet meer. Ik ben de weg kwijt. Wat is dat lastig. God durft zoveel met ons aan. En hoe werken we dit nu in onze levensstijl, onze levensreis met de Heer uit? Als we in zulke verwarrende periodes komen. En ik wil een paar dingen aanstippen die ons kunnen helpen daarbij. Die later de Emmausgangers ook duidelijk zijn geworden. Omdat ze meer dingen konden zien en wij nu met hem. Mijn stelling is, we wandelen met hem naar een nieuwe toekomst. We wandelen met Jezus naar een nieuwe toekomst die komende is. En die wandeling die gaat allereerst door strijd en lijden heen. Jezus zei, heb je nog niet gelezen dat ik nog moest lijden voordat die heerlijkheid kon komen? Dus kennelijk kan het niet zonder strijd, zonder lijden. En iemand die dit heel mooi heeft uitgewerkt als theoloog is Oscar Coolman. En die heeft het beeld gebruikt van de Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet of jullie dit alles gehoord hebben met het oog op het Koninkrijk van God. Het verschil tussen D-Day en V-Day. Vind ik wel even leuk om te horen wie dat al gehoord hebben. Dan weet ik hoe uitgebreid ik moet uitleggen. Wie heeft deze beeldspraak al eens? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, heel weinig. Nou, het is een beeld wat mij enorm geholpen heeft tot op de dag van vandaag. Want wat gebeurde er bij de Tweede Wereldoorlog toen D-Day was aangebroken? Iedereen zei, de oorlog is gewonnen. En dit is niet meer te stoppen. Het is gewoon klaar. Het is nog een kwestie van tijd tot VE Day, Victory Europe Day. Het kruis van Christus en zijn sterven en opstanding zijn als D-Day. In de hemelse gewesten, in de geestelijke wereld en in deze wereld. Er is een enormiteit gebeurd op dat moment. Maar de strijd is nog niet voorbij. It's not over till it's over, zeggen ze wel eens. Er is nog een strijd te strijden tot aan VE Day. En waarom dat allemaal moet, door al dat lijden, strijd en moeite heen, dat zullen we straks in de eeuwigheid begrijpen. Maar het helpt al heel erg om te weten dat wij niet in het paradijs geland zijn op het moment dat Jezus opgestaan is. Dat ook wij nog steeds aangevallen worden door de machten, alhoewel ze ontroond zijn. En de machten weten dat. De duivel weet dat hij ontroond is. En die vecht als een gek om nog te redden wat er te redden valt. En dat vind ik zo mooi met V-Day, D-Day. Omdat de Duitse soldaten, de nazi's, wisten, het is voorbij. Maar ze moesten door van Hitler. Ze moesten vechten tot de laatste man. Dus duizenden en misschien wel miljoenen levens moesten nog vallen totdat Berlijn genomen was. En zo, met die gekkigheid, gaat Satan nog door, terwijl hij weet dat zijn tijd gekomen is. Hij wist, in Jezus is mijn tijd gekomen. Dus hoeveel weerstand ervaren wij door die geestelijke machten? Ik durf jullie te zeggen, heel veel. Het is de reden waarom we nu niet één grote opwekking hebben in Nederland. Het is de reden waarom 200 miljoen christenen op het moment vervolgd worden, in de gevangenis gegooid worden, onthoofd worden en allemaal verschrikkingen meemaken waar je u tegen zegt. Het is de reden van heel veel van het lijden en gebrokenheid in deze wereld. En het wordt te weinig gezegd in mijn beleving, want wij zitten echt in een geestelijke strijd. En Jezus liet dat zo duidelijk zien. Dus wat vraagt dat van ons? Dat wij de dingen die de wereld, het vlees en de duivel ons aanreiken, dat we daarmee aan de slag gaan. Dat we die afleggen. Dat we zeggen, het is zwaar om christen te zijn, om niet populair te zijn. Het is zwaar om dingen op te geven. Maar het is het allemaal waard. En Jezus zei, jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Ik ervaar dat met name op het gebied van mijn psyche, geestelijk. Ik vind het zwaar om elke keer weer aan mensen te vertellen wie Jezus voor me is. En dan te horen dat ze daar geen belangstelling voor hebben, bijvoorbeeld. Of afwijzing te ervaren omdat je daardoor niet begrepen wordt. Maar, zegt Jezus, houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Hij heeft de wereld overwonnen op het moment dat hij aan het kruis stierf. En wij mogen in die overwinning wandelen. We mogen ook heel veel verwachten van die overwinning. Van genezing, bevrijding, van herstel. En we mogen zelfs meehelpen aan dat herstel. Ik wil gewoon heel open en eerlijk zijn met jullie daarover. Toen ik tot geloof kwam, dus na 45 jaar geleden, was ik echt op een heel diep punt in mijn leven. Al jaren, als tiener, was ik heel somber. En daarom werk ik ook graag met jonge mensen, omdat ik weet hoe zwaar het leven al kan zijn als je jong bent. En als jong volwassene ook. En ik worstelde met depressie, heel veel. Jezus kwam in mijn leven en hij gaf me een totaal nieuw, ander perspectief. Hij zette me op mijn voeten, hij gaf mijn leven richting. Hij liet me zien, jij bent waardevol, je bent geliefd. En ik ging op weg met Jezus, ik ging wandelen met hem. En ik legde mijn vlees, mijn ego, mijn zonden af. Ik volgde hem voor zover ik kon. Ik gaf mijn leven aan hem. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit meer worstel met depressie. Tot op de dag van vandaag is dat een zwak punt in mijn leven, waar de Satan zomaar voem binnen kan komen en alles wil roven wat Jezus in mijn leven heeft gedaan. Dus ik moet alert zijn. Ik moet waakzaam zijn. Ik moet oppassen waar ik mijn gedachten op richt. En hoe ik denk en hoe ik spreek en wat ik met mijn gevoelens doe. Ik heb het heel erg nodig om regelmatig bij Jezus te schuilen, genezing, troost, bemoediging te ontvangen. Ik heb dat keihard nodig. Maar ook om mijn gedachten elke keer weer te richten op die dingen die waar zijn. Die dingen die Jezus ook tegen die Emmausgangers heeft gezegd. Dat gaat niet voorbij, omdat V-Day er nog niet is. Ik wandel met Jezus door mijn strijd heen. En zo hebben jullie strijd. Ieder van jullie een ander soort strijd. Misschien met ziekte, misschien met teleurstelling, misschien met gebroken dromen. Met dingen die niet uitgekomen zijn. Ook in Gods Koninkrijk. Dat is ook een hele grote. We willen dat bij Jezus brengen. Omdat we tot V-Day willen volhouden. Daarom zegt Jezus, blijf wakker en bid niet dat jullie in beproeving komen. Want die beproevingen zijn er. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak, zegt Jezus dan. Ook na de opstanding hebben we nodig te bidden en te wachten op de geest. Het is niet in één keer klaar op het moment dat we geloven dat Jezus opgestaan is. We hebben het keihard nodig elke dag opnieuw om door zijn geest te wandelen en te overwinnen in deze wereld. Dus het eerste is, het gaat gepaard met strijd. Ten tweede, hij is altijd bij ons in onze levensreis. Hoe donker ook, hoe verblind ook, hoe somber ook, Jezus is bij ons. We zagen dat bij Maria van Magdala, we zagen het bij de Emmausgangers. Hij wandelt met ons mee. En het mooie nieuws van de opstanding is, Jezus is door de allerdiepste diepte gegaan. Door de dood heen gegaan. Hij is zelfs in de hel geweest toen hij naar zijn sterven. En daar heeft hij nog dingen gedaan. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Sinds zijn opstanding. En dat is dus een van de grootste dingen die we moeilijk vinden om vast te houden. Omdat we in een hele rationalistische eeuw leven. En een seculiere eeuw en een ongelovige eeuw. Dan is het heel moeilijk om dat zelf op je eigen plekje vast te houden. Maar we mogen dat koesteren. Net zoals de Emmausgangers ons hart weer laten verwarmen en branden. Door de woorden van Jezus. En weet je wat ik ook heel vaak meemaak en wat ik zelf ook wel doe hoor? Is, Heer, ik wil uw aanwezigheid zo graag ervaren. Ik wil het zo graag voelen dat u hier bent. Laat het weten. En God wil dat ook. Hij wil dat ook geven. Maar het is een beetje gevaarlijk om te gaan zitten wachten op het gevoel. Want gevoel kan alle kanten opgaan. En het is heel kwetsbaar en heel up and down. Dus wat eigenlijk beter werkt als geestelijke oefening, is hem te danken voor zijn aanwezigheid. En ze zeggen, dank u Heer dat u hier bent. Dank u dat u opgestaan bent uit de dood. Dank u dat u van me houdt. De waarheid van het woord bevestigen in een gebed zorgt ervoor dat de Heilige Geest die waarheid weer in ons hart kan laten opstaan. Dankbaarheid is zo'n belangrijke geestelijke oefening. Waardoor we niet meer gaan vragen, Heer, kom. En zeggen, dank u dat u hier bent. Ook al zie ik het niet, ook al voel ik het niet, ik dank u dat het zo is. Uw woord is waar. En op het moment dat je dat gaat doen, gaat de Heilige Geest weer werken. En ervaren we zijn aanwezigheid vaak ook weer. En als het niet zo is, dan mogen we weten dat het komt. Op zijn tijd. Hij komt onze wereld binnen. Elke keer opnieuw. En hij wandelt met ons deze wereld in, als derde. Het doel van ons leven is niet dat we weten dat we gered zijn voor de eeuwigheid. Dat is geweldig, dat is prachtig. En dat we straks naar de hemel gaan, maar dat kan nog wel even duren. Zeker voor de jongeren onder ons. Maar ook de ouderen. Tjonge, we worden tegenwoordig steeds ouder. Mijn vader was 97 toen hij overleed. Mijn moeder is nu bijna 95. Het kan ook nog even duren. En het is een heerlijk uitzicht te weten dat onze toekomst veilig is. Dat we bij de Heer zullen zijn. Een soort zekerheid, een garantie. Waar we ook niks meer aan hoeven te doen. Wat we gewoon mogen vieren en ontvangen. Maar dat betekent juist dat ons doel niet is dat we straks in de hemel komen. Want daar heeft Jezus ervoor gezorgd. Maar dat we gaan kijken hoe kunnen we met Jezus in deze wereld leven. Vandaag de dag. Vanuit dat nieuwe koninkrijk wat hij heeft gelanceerd op het moment dat hij opstond uit de dood. Het was een grote doorbraak van het koninkrijk van God. En wij mogen deel uitmaken van dat nieuwe rijk, van dat herstel wat God in deze wereld aan het brengen is. Een derde van de wereld is christen, gelooft dit verhaal, gelooft in Jezus. Maar 2/3 van de wereld heeft het of nog niet gehoord, of leeft in uiterste armoede of onderdrukking. En God wil zo graag, ook hier in Nederland, hoef je niet voor naar het buitenland te gaan, wil zo graag herstel brengen in deze wereld. Er is zoveel eenzaamheid, ik heb veel pastoraal werk gedaan, er is zoveel gebrokenheid, er is zoveel verdriet. Er is altijd iemand voor wie jij iets kunt betekenen. Er is altijd iets wat jij mag bijdragen in het leven van een ander. Wat jij mag herstellen namens Jezus. Al wandelend met hem. Ons doel in dit leven nu, sinds Jezus opgestaan is, is met hem mee te werken in het nieuwe leven. In het nieuwe rijk wat komende is. Een paar weken geleden was ik in de Filipijnen met Compassion. Met een hele leuke groep jonge mensen. Ook wel wat ouderen. En waren we daar om wat kinderen op te zoeken en mensen in de allerdiepste armoede. En als Jezus ons roept om in deze wereld iets te zijn, dan roept hij ons ook altijd naar de armen. De armen maakt een belangrijk deel uit van zijn leven. En dit is dan de manier waarop ik op een kleine manier erbij betrokken mag zijn. Via Compassion ben ik ambassadeur voor. En ik mocht dit gezin opzoeken samen met Atalia. Hele leuke meid uit Twente. En mochten we een rugzakje uitdelen en mochten we het sponsorkind bemoedigen. Wat gesponsord werd, die zit nu voor mij hier in het blauwe truitje, Noël. Noël wordt nu gesponsord door iemand hier in Nederland. En we mochten dat gezinnetje bezoeken. En zo hebben we nog veel meer mensen bezocht. Het is geweldig iets om op die manier echt hoop te brengen onder de allerarmsten. En gingen we na de kerkdienst op zondag. Ik had mijn mooiste sandaaltjes aan. Want die mensen die kleden zich daar graag heel mooi. Dus ik dacht, ik doe mijn mooie sandaaltjes aan. Maar ik wist niet dat we daarna naar de vuilnisbelt zouden gaan. Voel je hem al aankomen. Dus echt van die hele dunne zooltjes. Zo'n Scapino sandaaltje. En ik loop met het team naar een huis wat wij gaan bezoeken op de vuilnisbelt. Op mijn sandaaltjes en ik loop in die modder en ik denk, dit is niet gewoon modder. Hier zit van alles doorheen. Dit is grijs van allerlei afval. Wat is hier allemaal aan urine, weet ik veel. En ik zat eigenlijk een beetje te zoeken naar een plekje waar ik goed kon lopen. Toen zag ik opeens een plank. Ik dacht, oh gelukkig, kan ik op die plank lopen. Dan zak ik niet weg in die vieze modder. En op dat moment moest ik denken aan de Heer Jezus, die ook in de modder van onze wereld kwam. En die door alle smurrie heen ging. En altijd bij de allerarmste uitkwam. En dacht ik, oké, nou, samen met Jezus wil ik dit graag doen. Is het een eer voor me? Hij liep in de smurrie, in de vuilste viezigheid van deze wereld. En nu mag ik namens hem een gezinnetje bemoedigen wat hier op die verschrikkelijke vuilnisbelt leeft. In die vuile omgeving. En we kwamen dichterbij. Mag het volgende plaatje. Dit is dus die vuilnisbelt waar ze leeft. Ja, een beetje kleine plaatjes. Ik had ze 2 keer zo groot moeten maken, zie ik. Het huisje rechts is waar ze woonde. En het volgende plaatje. Dit waren de mensen die daar woonden. Een heel dapper, klein gezinnetje. 2 kinderen. En dan mochten we ook iets uitdelen. En het meisje in het oranje wordt dan nu ook gesponsord door Compassion. En dat was voor mij weer zo'n moment. Ik had er heel erg tegenop gezien. En toen ik daar was, ervoer ik heel veel blijdschap. En dat is zo. Als je in de naam van Jezus gaat en je doet dingen in Gods koninkrijk, ervaar je blijdschap op de raarste momenten. Toen ervoer ik Gods aanwezigheid, dacht ik, dit is Gods koninkrijk. Dit is waar de Heer graag wil zijn. En dit is waar ik met hem nu mag zijn. In zijn naam. En dan proef je en voel je iets van Gods koninkrijk en zijn kracht. En die mensen die ontvingen dat ook met een volle hart. En we mochten voor ze bidden en ze zegenen. Die vrouw, met name zijn hele gelovige vrouw, die ook echt aan Jezus vasthoudt voor haar toekomst. Dus als wij ons laten leiden door de geest, dan komen we terecht op gebieden die misschien niet zo comfortabel zijn. Die ons grenzen oprekken die we misschien heel vies vinden. Of lastig, lelijk, gebrokenheid van de mensen. Maar dan komen we daar met Jezus. Hij leidt ons daar. En het mooie is als we bouwen aan Gods, voor Gods koninkrijk op die manier. Dan dragen we bij aan die nieuwe wereld die al gekomen is. Dus de tekst waar ik mee wil eindigen is 1 Korinthe 15 vers 57. Ik weet niet of ik hem hier heb opgeschreven. Heb ik hem nog op een sheet gezet? Nee? Wel? Eentje terug. Oh, nee. Nee, weer vooruit, vooruit, vooruit. Ah, daar is hij. Ja, hij wandelt met ons deze wereld in. En hier zegt Paulus, laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Dat is Vide. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. En ik zeg het net zo hard tegen mezelf als we het nu tegen elkaar mogen zeggen. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Wat wij nu doen in deze wereld, in de naam van Jezus, blijft in Gods koninkrijk bewaard tot in eeuwigheid. En dan zegt hij ergens anders, alles wat je doet, doe het voor de Heer. Dus ook je werk, ook het schoonmaken van je huis, ook de vervelende dingen, studeren, ik noem maar wat, examens, tentamens. We mogen het allemaal doen als voor de Heer. En zeggen, Heer, ik draag dit aan u op, opdat het voor uw koninkrijk iets mag betekenen in deze wereld. We zijn hier met een doel. Namelijk om in dat koninkrijk mee te werken. Dus, samenvattend. De wandeling met Jezus gaat door de strijd, door het lijden heen. De wandeling met Jezus is nooit alleen. God is altijd bij ons. En de wandeling met Jezus leidt ons de wereld in. Haalt ons niet uit de wereld, maar zendt ons de wereld in. Om tot zegen te zijn vanuit die geweldige opstandingskracht. Die wij mogen ontdekken. Aldoende. Dus ik wil graag met jullie bidden. En zien wat God tegen jullie wil zeggen hierover. En dat we even tijd nemen om stil te zijn voor hem. Nadat we dit hebben gehoord. Wat kunnen wij met zijn opstanding in ons leven? Laten we bidden. Vader in de hemel. Heer Jezus, Heilige Geest. Dank u wel dat u opgestaan bent, Heer Jezus. Dank u wel dat u dat geweldige plan heeft bedacht, wat nu al 2000 jaar werkzaam is en uitgerold wordt. Dank u, Heer, hoe groot het mysterie ook is van de opstanding, dat we er deel aan mogen hebben, ook al snappen we er nog de helft niet van. Dank u, Heer, dat we daardoor niet meer bang hoeven te zijn voor de dood, voor schuld, voor veroordeling, omdat u ons vrijgesproken heeft. Maar Heer, we kunnen nog met zoveel dingen in het leven lopen. Zelfs als dat allemaal klaar is. Dan hebben we nog zo vaak dingen die we meetorsen en sjouwen. Die onze blik totaal kunnen vertroebelen en verduisteren. En Heer, ik wil er een paar noemen. Dat kan zijn dat we teleurgesteld zijn. Of dat we ons onmachtig voelen, zo klein, zo onbetekenend, zo weinig zeggend in deze wereld. Dat we het gevoel hebben dat we geen stem hebben, dat we geen betekenis hebben. Heer, dat kan als een last en een blokkade op ons drukken. En ik bid, Heer, of u dat van ons af wil nemen. En misschien zijn er nog andere lasten die je draagt, die jou bedrukken. En die je graag aan de Heer wil voorleggen om bij hem te laten. Laat een moment stil zijn. Heer, dank u wel dat we alles bij u neer mogen leggen wat ons bezwaart. Alles wat op ons drukt. Dat u daarvoor gestorven bent en dat u de macht daarvan verbroken hebt aan het kruis. Dat we ons niet meer hoeven laten verlammen, omdat u bent opgestaan. Heer, we leggen het zo neer aan uw voeten. En dan wil Jezus ook laten weten aan jullie en aan mij dat hij er altijd bij is. Dat hij ons nooit, nooit alleen laat. In onze vragen, in ons verdriet, in onze worsteling en moeite. Hij is er altijd bij. En ik denk dat hij vandaag ook tegen jullie zou zeggen: welke vraag heb jij nu voor mij? Wat zou je aan mij willen vragen? Wat verlang je van mij? Wat hoop je? Wil je die vraag ook eens aan Jezus stellen nu, op dit moment? Ja, Heer, en u bent de reden waarom ons hart brandt en in vuur en vlam staat. U maakt ons hart brandende en u geeft ieder van ons ook richting en een bestemming en een bedoeling in deze wereld. Ik wil u vragen, Heer, of u daarover opnieuw wil spreken in onze levens. Dat we... ja, wat we hebben aan u kunnen geven, dienstbaar kunnen maken aan uw koninkrijk wat komende is en wat ooit alles zal overwinnen in deze wereld. Heer, wilt u ons hart opnieuw in brand zetten voor de dingen van uw koninkrijk. Ook met nieuwe hoop en nieuw geloof dat u ons gebruikt. Dat u ons uitzendt met goed nieuws. En dat zal voor ieder persoonlijk anders zijn, afhankelijk van de gaven die God je geeft. Je persoonlijkheid, je talenten, je passies. Maar Heer, wilt u ook vandaag weer in ons hart branden. Zodat we met nieuw vuur, met nieuwe overtuiging, met nieuwe doelgerichtheid deze wereld in kunnen gaan. Omdat uw opstandingskracht in ons is. En we daardoor... door u in deze wereld uitgezonden worden. Dank u wel daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen.